Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:00 gaat u voor kandidaat L. Kroneman, let u op dat tijdstip. Volgende week zondag 17 juni zijn de diensten als volgt. 'S Morgens gaat voor om 11:15 kandidaat Van Olst. Dat is een wat ander tijdstip dan gebruikelijk. Aanvankelijk zou dominee Pronk voorgaan, maar zoals u alle weet is hij ziek. En we hebben kandidaat Van Olst bereid gevonden, dus vandaar ook dat tijdstip. 11:15 volgende week zondag. En 's middags om 16:30 is er dan dienst, dan hoop ik zelf voor te gaan in een catechismespreek. Aansluitend zal er preekbespreking zijn en iedereen is daar hartelijk welkom. En hiervoor geldt deel voor lente. De kerkraad wil u ook de volgende mededeling doen. De kerkraad heeft het volgende tweetal gesteld voor de verkiezing van ouderling. A. Kalkman, Atlanta 32, Capelle aan de IJssel. En J. van Kooten, Lupinestraat 6, Capelle aan de IJssel. De stemmingsavond vindt plaats op deel voor lente woensdag 20 juni en die vangt aan om 8:00 s'avonds. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, het derde vers. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus gegeven heeft. In antwoord daarop zingen wij Psalm 31, de versen 15 en 19. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En vers 19, bemint de Heer Gods gunstgenoten. Vers 15 en vers 19 uit Psalm 31 zingen wij na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen iemand hem vroeg: welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Op deze eerste dag van de nieuwe week zijn wij samen gekomen in uw huis, in uw naam en rondom uw woord. En dan bidden wij dat uw woord zal opengaan en tot ons doet horen woorden van eeuwig leven. Geen woorden van veroordeling en van straf, maar woorden van vergeving en van verzoening. En dat, Heere, is uw evangelie. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En dan mogen wij elke dag weer, elke zondag, dat horen en beseffen dat het de opstandingsdag is van Jezus Christus. Toen hij de dood overwon en vrijgesproken uit het graf verrees, toen heeft hij die boodschap laten uitgaan, opdat ook wij in hem gerechtvaardigd zouden zijn, overgegeven om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Heer, het zijn woorden die voor ons te hoog zijn en die als het ware niet passen in een mensenleven. En daar hebben we ook van gezongen, Heere, dat gij dat doet. Hoe groot is het goed dat gij in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog van de mensen. Dat ziet allereerst op Jezus Christus, maar toch ook telkens weer op ieder die opstaat uit de doden door de stem van Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, de uren komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dan bidden wij, o gezegende zaligmaker, dat dat ook vandaag in ons midden gebeurt, dat wat dood is levend wordt, wat onwillig is gewillig wordt, wat vol wantrouwen is mag komen tot vertrouwen. Breek de kracht van het ongeloof en geeft u, Heere, het geloof in Jezus Christus. Daartoe hebt u uw Heilige Geest gegeven, want hij heeft dit uitgestort wat gij ziet en hoort, heeft Petrus gesproken. Dat geldt ook vandaag. En laat dan die droppelen mogen vallen, ook op ons. Heere, wees ons nabij, zegen ons allen in luisteren en in spreken. Wilt u een onverstoorde dienst geven waar uw woord mag opengaan en wij daarin gehoorzaamheid naar luisteren. Geef ons ook, Heere, die Heilige Geest, opdat wij het woord zullen horen, maar het ook mogen doen. En als wij dat dan vragen, Heere, dan doen wij dat in de wetenschap, dat bij ons geen aanspraak daarop kan worden gemaakt. Wij hebben uw genade nooit verdiend. Wij kunnen geen rechten laten gelden. Maar Heere, u heeft de roep uit een verslagen hart nog nooit veracht. Toen de mensen hebben uitgeroepen, wat zullen wij doen, hebt u antwoord gegeven. En zo, Heere, wilt u ook het verbroken en verbrijzelde hart genadig zijn. Laten wij zo onszelf mogen kennen en u mogen kennen ook in uw genade en barmhartigheid. Heere, we bidden voor de noden en de zorgen die er zijn ook in ons midden. We bidden voor dominee Pronk. We danken u dat hij thuis mocht komen afgelopen vrijdag uit het ziekenhuis. Verzwakt na de operatie en toch, Heere, dankbaar voor hoe het nu mag zijn. Bovenal mogen wij u erkennen dat zijn oog geslagen mag zijn op Jezus Christus. En dat hij de woorden mag naspreken uit vraag en antwoord 1 van de catechismus. Dat dat ook zijn enige troost mag zijn, het zij in het leven, het zij in het sterven. Wees hem nabij met allen die om hem heen staan, zijn vrouw in het bijzonder. We bidden, Heere, dat hij nog gespaard mag worden tot heil van uw kerk hier op aarde. En als het anders is, Heere, geef dat hij mag zijn, een getrouwe dienstknecht, die over veel, over weinig getrouw is geweest, maar die over veel gezet zal worden. We bidden, Heere, ook voor anderen die moeite en zorgen kennen. We denken ook aan kandidaat Diepeveen en zijn gezin. Als zijn vrouw zo ernstig ziek is, wees ook hen nabij. Heere, we bidden ook voor onze eigen gemeente. Gedenk de broeders Kalkman en Van Koten, die op tweetal zijn gesteld. Wees hen nabij En geef dat wij hen ook in onze gebeden mogen omringen. En wilt u dan, als straks de vergadering er zal zijn, alles leiden naar uw goedheid en naar uw raad. En dat wij zo opnieuw een broeder, een ambtsbroeder mogen ontvangen uit uw hand. Heer, we leggen dat voor u neer. Wij belijden onze zwakte, als kerkenraad, als gemeente. Maar u hebt zelf beloofd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En geef dat daarin onze kracht mag liggen. Gedenk het jeugdwerk in de gemeente. We bidden voor alle kinderen, voor alle jongelui, dat ze mogen blijven bij het woord. Bij het woord met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Omdat ook zo van geslacht tot geslacht uw naam wordt voortgeplant. We danken u dat de kerkraadsvergadering van achterliggende week in goede harmonie mocht verlopen. Dat u alles wat besproken is en gedaan is, ook met uw zegen bekronen. Heren, wij hebben u veel te vragen, maar wij zien op naar een genade God, die zich in barmhartigheid heeft geopenbaard in zijn eigen Zoon, onze Heere Jezus Christus. En in die naam roepen wij u aan, Heren. Wees ons nabij, geef wat wij niet missen kunnen. Dit vragen wij uit genade. Amen. Wij openen het woord van God. En wij doen dat in het boek Handelingen, hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, vers 32 tot 41. Waarschijnlijk komt het gedeelte u intussen bekend voor, want we hebben er al een paar keer vaker bij stilgestaan. Laten wij dit gedeelte nog een keer lezen. Handelingen 2 vanaf vers 32 tot 41. De reden van Petrus op de Pinksterdag. Hij begon te spreken over de Heilige Geest, vers 17 tot 21. Vers 22 en tot en met 32 gaat over Jezus de Nazarener. Hij voegt die beide delen samen in vers 33. En dat gedeelte zullen wij lezen. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Jezus, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. Zo weet u dan zekerlijk het gans huis van Israël dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want aan u komt de belofte toe, en aan uw kinderen en aan allen die daar verre zijn. Zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gane aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover. Bijna twee weken geleden, op de tweede Pinksterdag hebben wij stilgestaan bij de eerste woorden uit vers 38. En wij willen nu nadenken over het vervolg van dit vers. Handelingen 2 vers 38b. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Laten wij boven de preek schrijven, waarom begint Petrus over de doop? Waarom begint Petrus over de doop? Had hij het niet eenvoudig kunnen laten bij die woorden die we de vorige keer hebben gezien? Bekeert u! Dat is toch een krachtige en een noodzakelijke boodschap. Wordt het niet onnodig ingewikkeld als hij dan onmiddellijk over die doop begint? Nee, dat hoort erbij. Het is in één adem dat hij zowel over bekering als over de doop spreekt. En daarom, denk ik, is het ook nodig dat wij na de preek van de tweede Pinksterdag nu verder denken over het vervolg. Maar dan stellen we die vraag maar, we zetten het boven de preek. Waarom begint Petrus over de doop? Drie gedachten. Ten eerste, de doop is een zichtbare belijdenis. Ten tweede, de doop is een zichtbare gave. En ten derde, de doop is een zichtbaar zegel. Drie gedachten dus. De doop is een zichtbare belijdenis. Hij roept de mensen op en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En zeker die woorden in de naam van Jezus Christus maken een belijdenis zichtbaar. Iedereen kon het zien, een zichtbare belijdenis, onze eerste gedachte. De tweede, de doop is een zichtbare gave. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat wordt zichtbaar gemaakt in de doop. Dus de doop is een zichtbare gave. En ten derde, de doop is een zichtbaar zegel tot vergeving van de zonde. Dat wordt verzegeld, zichtbaar verzegeld door de doop. Dus wij schrijven boven de preek, waarom begint Petrus over de doop? Ten eerste, de doop is een zichtbare belijdenis. Ten tweede, de doop is een zichtbare gave. En ten derde, de doop is een zichtbaar zegel. Laten wij uit Psalm 72 gaan zingen. Het gaat over een milde regen die op het late gras neerdaalt. Een beeld dat we mogen doortrekken naar de doop. Zij zullen, Psalm 72 vers 3, zij zullen u eerbiedig vrezen zolang een zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op hen ondergaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die daalt op het late gras, aan druppels die met milde zegen besproeien het veld gewas. Het derde en ook het zesde vers uit Psalm 72. Thank you. Gemeente, wij schrijven boven de preek een vraag. Waarom begint Petrus over de doop? Had hij dat maar niet beter terzijde kunnen laten liggen? Alleen gesproken over bekering, over geloof in de Heere Jezus. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, wat is er een hoop verwarring over de doop? Wat is de kerk verdeeld over de visie op de doop? Er zijn mensen die zijn voorstanders van de volwassen doop. Er zijn mensen die zijn voorstander van de kinderdoop. Er zijn mensen die zeggen, je mag dopen door besprenging. Er zijn mensen die zeggen, nee, de Bijbelse manier is alleen door onderdompeling. Er zijn mensen die de doop onderschatten. Er zijn mensen die de doop overschatten. Er zijn mensen die zijn voor de doop met water. Er zijn mensen die zijn voor de doop met de Heilige Geest. En zo kunnen we nog even doorgaan. Wat een verwarring over de doop. Kunnen wij niet gewoon afspreken, we vergeten heel die doop en we spreken alleen over bekering. Daar gaat het toch tenslotte om. Dominee, waarom gaat u nou weer over de doop spreken? U kunt beter op de hoofdzaken u richten en alleen spreken over bekering en geloof. Gemeente, dan zou ik Petrus niet aan mijn zijde hebben. Petrus doet dat zelf op de Pinksterdag. Wanneer deze mensen in grote verslagenheid om een antwoord vragen voor hun zielennood, wat zullen wij doen? Krijgen zij een antwoord. En dat antwoord, dat spreekt inderdaad over bekering, maar in één adem door over de doop. Bekeert u en een ieder van u worden gedoopt. Dat is nou ook jammer. Petrus had je dat niet weg kunnen laten? Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar is die visie... Nee, niet de visie, is de doop zelf zo belangrijk dat dat er niet buitengelaten kan worden. Wie spreekt over geloof en bekering moet het ook hebben over de doop. Dat voorbeeld geeft Petrus ons hier. Waarom begint Petrus over de doop? Wel gemeente, als we het Nieuwe Testament zo doorlezen, dan kan ons opvallen dat de gelovigen in de vroege christengemeente vaker werden aangesproken op hun doop dan op het avondmaal. Het avondmaal komt meerdere keren te sprake natuurlijk, maar veel vaker de doop. Als Petrus of Paulus een appel wil doen en de mensen wil wijzen op hun verplichtingen, op hoe zij in het leven moeten staan, wijzen zij meestal op de doop. In die zin kunnen wij zeggen dat de doop nog belangrijker is dan het avondmaal. Al zijn het uiteindelijk natuurlijk twee sacramenten van dezelfde zaak en daarom even belangrijk. Maar toch, wij moeten weten wat die doop inhoudt. En daarom gemeente drie antwoorden op die vraag. Ten eerste, de doop is een zichtbare belijdenis. Petrus heeft gezegd, bekeert u. Maar we zijn het erover eens. Bekering is een zaak van het hart. En dat kun je van elkaar niet zien. Niemand weet van een ander of hij of zij bekeerd is of onbekeerd. Er kunnen mensen zijn die in diepe zonde vallen, denk aan David, aan Salomo, aan andere mensen, en die toch bekeerd waren. Als je hun leven zag, zou je dat niet zeggen. Het omgekeerde komt ook voor. Judas was jaren bij Jezus, in zijn kring van discipelen, en er was niemand die hem doorhad van die andere 11. Het is een harte zaak. En juist daarom, omdat die bekering onzichtbaar is, inwendig, roept Petrus die mensen die voor hem staan op om met een innerlijke bekering een uiterlijke belijdenis te doen. En die uiterlijke belijdenis, die is wel waarneembaar en zichtbaar en hoorbaar. Tenzijde gemeente, dat woordje uitwendig, dat gebruiken wij soms in wat negatieve zin. Ja, het is allemaal maar uitwendig. De doop is maar uitwendig, je hoort maar uitwendig bij de kerk. Nee, dat woordje uitwendig is helemaal geen negatief woord. Dat woordje uitwendig betekent eenvoudig zichtbaar, waarneembaar. Inwendig is onzichtbaar, uitwendig is zichtbaar. Maar dat zichtbare is nodig, dat is noodzakelijk. En dat doet dus Petrus in dit vers als hij zegt, bekeert u en ieder wordt gedoopt. Er is een innerlijke verandering nodig, maar er is ook een uiterlijke, een zichtbare belijdenis noodzakelijk. En die gebeurt in de doop. Laat je dopen, en ieder van u worden gedoopt. Kom naar het doopwater toe. En laat het zien voor de hele menigte, alle mensen die eromheen staan, mogen het zien, dat je gedoopt wordt. Er staan een paar woorden bij. In de naam van Jezus Christus. Die paar woorden in de naam van Jezus Christus zijn niet de, wat wij dan noemen, de doopformule. Dat Petrus zou zeggen, ik doop u in de naam van Jezus Christus. Nee, deze woorden in dit verband slaan op hoe zij die doop moeten aanvaarden. Dat doen zij in de naam met het gezag, erkennend het gezag van Jezus Christus. Er staat een vergelijkbare uitdrukking in Handelingen 22 over de doop van Paulus zelf. Hij vertelt daarover dat Ananias bij hem komt en hij zegt tegen hem, Paulus, sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. Misschien moeten wij ons dat ook hier zo voorstellen, dat die mensen op het moment dat zij gedoopt werden, de naam van Jezus als hun Here en Christus aanriepen. Zij belijden openlijk, Jezus de Nazarener is Here en Christus. In de naam van Jezus Christus. Dus zij zeiden dat er duidelijk en luid bij. Ik belijd dat Jezus Here en Christus is. En dat is ook, ja, eigenlijk is dat ook heel begrijpelijk dat dat bij elkaar hoort, toch? We hebben 2 weken geleden gezien dat het woordje bekering immers dat betekent dat je Jezus anders gaat zien. Niet meer bespottelijk en verachtelijk, maar als Here en Christus. Dat is innerlijke bekering. En wat vraagt Petrus tegelijk van deze mensen? Een uiterlijke belijdenis waarin zij zeggen, Jezus is Here en Christus. Hoe maken zij die belijdenis zichtbaar? Door de doop. Dus die doop, onze eerste gedachte, is een zichtbare belijdenis. Iedereen kon dat zien. En dat moet ook samengaan, gemeente. Innerlijk en uiterlijk horen een eenheid te zijn. Bekering en belijdenis moeten samen opgaan. Denkt u maar aan Romeinen 10. En geloven met het hart en belijden met de mond. Die dingen horen samen. En de keerzijde geldt ook. De Heer Jezus zegt in Lucas 9. Wie zich zal schamen voor de mensen. Ik zal mij ook voor hem schamen bij mijn Vader in de hemel. Ik weet het wel, gemeente. Wij kunnen schromen en mensenvrees hebben. Wij kunnen soms denken, ja, gelukkig God kent mijn hart. God weet hoe het ligt. Maar laat ik er maar over zwijgen en ik spreek er met niemand over. Ik geef geen uiterlijke, zichtbare belijdenis, want God kent mijn hart. Nou gemeente, dat kan dus niet. Bekeert u en ieder worden gedoopt. Innerlijke verandering, uiterlijke, zichtbare verandering. Onze mensenvrees mag niet het laatste woord hebben. Die dingen horen samen te gaan. Indien wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. 2 Timotheüs 2. Er staat in ons vers nog een paar woorden bij. Tot vergeving de zonden. Wij zullen daar in de derde gedachte uitvoeriger bij stilstaan. Maar die paar woorden tot vergeving de zonden, die horen bij bekering en doop allebei. We moeten dus niet zo lezen, bekeert u. En in ieder worden gedoopt tot vergeving de zonde. Nee. Bekeert u en in ieder worden gedoopt tot vergeving de zonde. Wat wil ik daarmee zeggen? Gemeente, hoe kunnen wij vergeving van zonden ontvangen als wij innerlijke bekering hebben en uiterlijke belijdenis? Die gaan samen op. En aan die combinatie van beide is de belofte van vergeving verbonden. Matteüs 10 zegt dat een ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook, zegt Jezus, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Dus dat uiterlijke en dat innerlijke moeten samengaan. En daarom die dubbele oproep, bekeert u en in ieder worden gedoopt. Die doop is dus voor die mensen de uiterlijke belijdenis dat zij innerlijk bekeerd zijn. De doop is de uiterlijke belijdenis dat zij innerlijk bekeerd zijn. Of, kunnen we ook zeggen, dat zij zich innerlijk bekeren. En nu, gemeente, gaan we naar onszelf. Ik zou de vraag kunnen stellen aan ieder van ons: wat betekent de doop voor u of voor jou? Wat betekent de doop voor u of voor jou? Maar die vraag die stel ik niet. Tenminste, nu nog niet. Ik begin met de andere vraag. Als dit de betekenis van de doop is, de uiterlijke belijdenis van een innerlijke bekering, als dat de betekenis, de Bijbelse betekenis van de doop is, dan wil ik de vraag stellen, is dat voor u of voor jou ook zo? Dus ik ga niet vragen welke betekenis u of jij aan de doop geeft, maar wij stellen eerst vast dat dit de betekenis van de doop is, een uiterlijke belijdenis van innerlijke bekering. En dan stel ik aan u en aan jou de vraag, is dat zo? Als u, als jij gedoopt bent? Is die doop voor jou de uiterlijke belijdenis van je innerlijke bekering, van je innerlijke toewending naar Jezus Christus? Ja, zegt iemand, maar dominee, ik ben als kind gedoopt. En dat hebben mijn vader en moeder gedaan. Dat was voor mij echt niet een belijdenis op dat moment. Hoe kunt u dat nou zeggen dat dat een uiterlijke belijdenis is? Dat is al jaren geleden en ik had daar helemaal geen inspraak in natuurlijk. Ik was maar een kind. En toch, gemeente, we laten dat staan. Ik geef een voorbeeld uit het Oude Testament. Ook voor de kinderen. Jullie weten die geschiedenis denk ik wel, hè, over Esau en Jacob. Wie was de oudste van die twee? Esau. Esau had het eerstgeboorterecht. Hij was de oudste zoon. Hij had de voorrechten van het oudste zoon zijn. Had hij daar zelf voor gekozen? Had hij daar wat mee in beslist? Helemaal niet. Dat had hij al van kinds af aan. En toch op dat ene moment, toen die vraag van Jacob kwam, Esau, je mag die schotel hebben met die linzenmoes erin, maar dan moet ik van jou je eerstgeboorterecht krijgen. Op dat moment, gemeente, had Esau moeten zeggen, Jacob, dat kan niet, want ik ben de eerste zoon en ik wil daarna leven. Ik wil overeenkomstig deze waarheid mij gedragen. Ik kan dat niet zomaar prijsgeven. Iets dergelijks geldt voor onze doop. De meeste van ons zijn als kind gedoopt. Maar er komen momenten in ons leven, dat kan vandaag gebeuren, of misschien was er gisteren zo'n moment, of morgen, dat er een vraag, een verzoeking, een situatie naar je toe komt, en dat je zegt, ja, maar dit kan niet, want ik ben gedoopt. Ik hoor bij Jezus Christus. Ik belijd zijn naam, hij is mijn Heere en mijn Christus. Mijn doop is mijn uiterlijke belijdenis dat ik mij naar hem heb toegekeerd en voor hem wil leven. Dus gemeente, of wij als kind gedoopt zijn of als volwassenen, dat maakt niet zoveel uit. De praktijk van vandaag of morgen of volgende week vraagt dat wij belijden dat Jezus Heere en Christus in ons leven is. En dan stel ik de vraag, is dat zo voor u, is dat zo voor jou? Ja, zegt iemand, maar ik kijk om mij heen en ik zie zoveel mensen die gedoopt zijn en daar is dat helemaal niet zo. Geeft u niet veel te veel waarde aan die doop? Gemeente, laten wij afspreken voor deze dienst, voor het verdere wat ik ga zeggen. Wij bemoeien ons niet met andere mensen. Misschien zijn er inderdaad in Nederland miljoenen mensen gedoopt. Maar dat is hun verantwoordelijkheid. De vraag is naar u, naar jou persoonlijk. Wat betekent de doop voor jou, voor u? Dat wij ons hoofd niet gaan breken en ons in verwarring laten brengen door andere mensen. We hebben genoeg aan onszelf vanmorgen. En dit is de vraag. De doop is een zichtbare belijdenis van innerlijke bekering. Dat zegt de Bijbel. En dan stellen wij elkaar de vraag. Is dat waar in mijn leven? Mag ik zo deze doop die ik ontvangen heb zien als een belijdenis, een uiterlijke belijdenis van een innerlijke bekering? We gaan naar de tweede gedachte. De doop is een zichtbare gave. Een zichtbare gave. En opnieuw zal ik moeten wijzen op dat onzichtbare en dat zichtbare, op dat innerlijke en op dat uiterlijke. We hebben in onze eerste gedachte gezien dat het een menselijke belijdenis is, maar de doop is ook meer, gelukkig wel. De doop is niet alleen iets van wat wij mensen zeggen en uitspreken en belijden, zichtbaar maken, maar ook iets van wat God zichtbaar maakt en belijdt en belooft en toezegt. En dat vinden wij in de laatste woorden van het vers: gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En daarom heb ik de tweede gedachte genoemd: een zichtbare gave. Een zichtbaar geschenk dat God geeft, de Heilige Geest. En in dat zichtbare water, want dat water was natuurlijk wel zichtbaar, in dat zichtbare water mogen wij de onzichtbare Heilige Geest zien. Laat ik een paar dingen opnieuw voor de aandacht brengen die we al eerder hebben gezien. En in gedachte gemeente gaan we naar die Pinksterdag. En we zien daar zo iemand die ingaat op die nodiging en die oproep van Petrus. Bekeert u en ieder van u worden gedoopt, die dan zijn woord gane aanname werden gedoopt. Stel u voor, een man of een vrouw die komt daar naar voren en die wordt gedoopt. Dat water wordt over hem of haar uitgegoten. Nou kinderen, dan ben je wel kletsnat, hè? Als je zoveel water over je uitgegoten krijgt. Waar is dat nou voor nodig? Waarom laten die mensen zich helemaal nat gieten? Met water. Nou, omdat dat zichtbare water een beeld is van de onzichtbare geest. De Heilige Geest kunnen wij niet zien. Toen niet, nu nog steeds niet. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd: laat ik het als het ware zichtbaar maken in dat water. En zoals dat water over je uitgegoten wordt, zo giet ik en stort ik de Heilige Geest over je uit. U zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat is de belofte die Johannes de Doper al verkondigd heeft. Dopen, uitstorten. Gedoopt worden met water wijst op gedoopt worden met de Heilige Geest. Dus Jezus geeft een uitwendig, een zichtbaar teken van die onzichtbare gave. En ik zou het nog meer als het ware in elkaar willen schuiven. Het is een zichtbare gave. De Heer Jezus zegt niet alleen: zoals je dat water ziet neerplensen, zo geef ik de Heilige Geest aan. Ja, aan wie eigenlijk? Ook dat wordt beantwoord. De Heer Jezus belooft: wie dit water ontvangt, zichtbaar, voelbaar, die ontvangt ook de Heilige Geest. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Die gaan samen op. Wie het water krijgt, zichtbaar, krijgt ook de Heilige Geest, onzichtbaar. En dat wordt uitgestort. Zo'n persoon wordt gedoopt. Gemeente, ik heb me in de voorbereiding op de preek van vandaag voorgenomen om in de toekomst, als er weer een doopdienst is, over een paar weken, is het weer zover dat we een doopdienst mogen hebben. Ik heb me voorgenomen, gemeente, om zeker niet te weinig water te gebruiken. Om maar een paar druppeltjes te laten vallen. Nee, het woord dopen is uitstorten. Dat is een hoeveelheid water. Dat mag zichtbaar en voelbaar en merkbaar zijn. Het wordt uitgestort om de overvloed en de rijkdom zichtbaar te maken. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het is immers de uitstorting van de Heilige Geest. Wat er op de Pinksterdag gebeurt. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Gemeente, dat is nu die belofte die in de Heilige Doop wordt verzegeld. Wordt zichtbaar gemaakt. Het is een zichtbare gave. Wie dat water ontvangt in overvloed, ontvangt ook de Heilige Geest. Als we daaraan moesten twijfelen, gemeente, dan hadden we ook weer niets aan onze doop. Dan zouden die mensen zeggen, ja, ik ben nu wel kletsnat, ik heb al dat water over mij heen gekregen, maar heb ik de Heilige Geest ontvangen? Ja. Ja, dat belooft Petrus. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Heer Jezus belooft dat die twee dingen samen gaan. Het zichtbare water en de onzichtbare Heilige Geest. En daarom, u en ieder van u worden gedoopt en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als de Heer Jezus het belooft, gemeente, dan is het waar. Ja, maar zegt iemand, dominee, als ik u goed begrijp, dan wilt u dus zeggen, als ik gedoopt ben, dan heb ik de Heilige Geest. Wilt u dat soms zeggen? Ik ben inderdaad als kind gedoopt en u zegt, waar het water stroomt, daar stroomt ook de Heilige Geest. Heb ik dan de Heilige Geest? Belangrijke vraag, gemeente. En ik wijs weer op de tekst. Petrus noemde twee dingen. Bekeert u en een ieder van u worden gedoopt. U vraagt, heb ik de Heilige Geest omdat ik gedoopt ben? Mijn antwoord is, als u zich bekeert, ja, ja. Als u zich bekeert, ja, dan heeft u de Heilige Geest ontvangen. Als u zegt nee, ik ben onbekeerd. Ik wend mij nog steeds niet naar Christus toe. Gemeente, dan heeft u ook niets aan uw doop. Dan moet u niet over uw doop beginnen. Want dan trekken wij uit elkaar en dan maken wij los wat de schrift samenvoegt. Bekeert u en ieder worden gedoopt. Als u het wil hebben van uw doop, maar u wilt zich niet bekeren, ik zou eens zeggen, houd toch uw mond over de doop. Want de doop is niet bedoeld als iets wat een waarde heeft buiten bekering om. Die dingen moeten samengaan. En als wij die band verbreken die de Bijbel legt, gemeente, dan blijft er van die Bijbelse doop niets meer over. En daarom hoort dat samen. Bekeert u en wordt en ieder van u worden gedoopt. Maar wie zich niet bekeert, ik zou eens zeggen, die is ongedoopt. Die is ongedoopt. Want dan hebt u de Heilige Geest niet. Dan heeft u die belofte niet. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan onszelf. Omdat wij ons niet bekeren. En daarom laten wij niet scheiden wat God samengevoegd heeft. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. En als jij zegt, ja, dat is mijn verlangen. Om mij naar de Heer Jezus te mogen wenden. Om mij af te keren van de zonde en van de dood. En mij te wenden naar het licht. Om hem te mogen erkennen als Here en Christus. Dan zult u, dan heeft u de gave van de Heilige Geest. Hoe weet u dat? U bent toch gedoopt? U hebt toch dat water, dat zichtbare water over u uitgestort gekregen? En dat is een zichtbare gave geweest. Een zichtbaar geschenk. De gave van de Heilige Geest. Daarin ligt de kracht van de doop voor een ieder die zich bekeert. Wij gaan naar onze derde gedachte. We hebben twee dingen gezien intussen. Ten eerste, de doop is een zichtbare belijdenis. Iedereen kon het horen en zien. Degene die de naam van Jezus Christus aanriepen. Ten tweede, de doop is een zichtbare gave. God belooft dat je niet alleen het water krijgt, maar de gave van de Heilige Geest. Die zichtbaar in dat water wordt uitgestort. En nu onze derde gedachte. De doop is een zichtbaar zegel. En dat vinden wij in die woorden. Tot vergeving de zonden. Tot vergeving de zonden. Nog een keer gaan wij als het ware in gedachten naar die Pinksterdag. En we zien daar die grote menigte van duizenden mensen. En ze zijn verslagen door stoken in het hart. Zij roepen uit, wat zullen wij doen? Wij hebben de Here der Heerlijkheid gekruisigd. We hebben Jezus veracht, terwijl Hij de Zoon van God is. Wij staan op de rand van het oordeel. En wij horen die woorden, Hij zal u dopen met vuur. Gemeente, deze mensen zijn op de rand, ik zou het zeggen, op de rand van de heilzame wanhoop. Is er nog een weg, is er nog een middel waardoor wij kunnen ontkomen? En deze mensen hebben ervaren dat er maar één ding was wat hen kon redden. En dat was vergeving. Zij konden niet meer goedmaken vanuit zichzelf wat zij verkeerd hadden gedaan. Ze konden niet zeggen, dat was niet zo erg. Nee, zij voelden zich volkomen schuldig aan wat zij gedaan hadden en zij beseften dat de straf rechtvaardig was. Er was nog maar één middel wat hen mogelijk misschien zou kunnen redden en dat was wanneer God hen zou vergeven. Vergeving. En daarom was het voor deze mensen van 2-in-1. Vergeving of verlorenheid. Vergeving of ondergang. Vergeving of rechtvaardige straf. En dat zit in dat antwoord. Daar ga ik zo meteen meer over zeggen. En tegelijkertijd, gemeente, wij kunnen ons wel voorstellen dat dit voor die mensen, laat ik zeggen, bijna ondenkbaar was, toch? Dat geldt voor ons ook. Als wij beseffen wat onze zonden zijn, gemeente, wie van ons zou durven hopen op vergeving? Olevianus, een van de opstellers van de catechismus, die zegt ergens, als je nu die 12 artikelen van het geloof op een rij ziet staan, dan is een van die artikelen, ik geloof de vergeving der zonden. En hij zegt, dat artikel, ik geloof de vergeving der zonden, is het moeilijkste artikel van alle 12. Het moeilijkste. Hoe zouden wij durven hopen op vergeving als wij beseffen wie wij zijn? En toch, gemeente, er was geen andere weg waar deze mensen hun hoop op durfden stellen dan de uitweg van vergeving, genade bij God. Vergeving. En nu komt dit antwoord van Petrus, van Gods wegen namens God zelf. Bekeert u, laat u dopen, tot vergeving der zonden. Daar klinken die onverwachte en die eigenlijk onbegrijpelijke woorden. Ja, God wil vergeving geven. Dat hebben deze mensen niet kunnen afpersen of afdwingen. Zij hebben God niet kunnen verplichten om hen te vergeven. Nee, als God vergeving geeft, dan is dat zuivere genade. Dan is dat zijn innerlijke bewogenheid en goedheid. Ja, vergeving, zou God willen vergeven? Ja, gemeente, dat is wat hij belooft. Aan die mensen. Maar ook aan ons. Dat is wat God verzegelt in de doop. Wie zich bekeert en wie zich laat dopen, die mag daar het zegel, het vaste bewijs van God in zien, dat je vergeving van de zonden hebt. Dat kunnen wij niet afpersen, daar kunnen wij God niet toe verplichten. Maar dat is nu de genade van God, gemeente. Daarom heeft hij de doop gegeven als een zegel van de vergeving der zonden. Uw doop, jouw doop, is een zegel van de vergeving de zonden. Niet omdat wij dat ervan maken, omdat wij dat erin leggen, maar dat is de Bijbelse geloofsbelijdenis, verkondiging over de doop, tot vergeving van de zonden. Een zichtbaar zegel. Wil je zien, wil je zichtbaar hebben dat je vergeving de zonden ontvangen hebt, kijk naar de doop. Gods zegel van vergeving der zonden. En nu de vraag, gemeente, de vraag, hebt u vergeving nodig? Heb jij vergeving nodig? Laat ik zeggen, ik ben toch een beetje bang, gemeente, dat een preek als deze, dat wij straks naar huis gaan met allerlei gedachten over de doop. En de dominee vindt dit over de doop. En hij heeft dat gezegd over de doop. Mag u over doorpraten, prima. Maar vergeet deze vraag niet. Heb jij vergeving nodig? Herken je iets wat deze mensen vervulde? Dat besef, er is maar één uitweg waar wij geen grip op hebben, waar wij niet over kunnen beschikken. En dat is vergeving. En als God zou besluiten om mij niet te vergeven, dan is dat rechtvaardig. Dan heb ik niets meer te zeggen. Omdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij en alle mond gestopt zou worden. Vergeving. En toch, gemeente, voelt u dat als u geen vergeving hebt, dan hebt u niets. Dan hebt u verlorenheid. Dat is de juiste houding om te verlangen naar vergeving. En wat is nu de boodschap van het evangelie? Ook vanmorgen. Vergeving voor u, voor jou. Voor Gods wegen. Dat is niet omdat wij daarover kunnen beschikken, maar omdat God genadig wil zijn, vergevingsgezind is. En dat laat hij de inhoud zijn van de verkondiging telkens weer. En dat verzegelt hij in je doop. Vergeving de zonde. Hij maakt zichtbaar dat hij niet liegt, maar dat hij meent en dat hij werkelijk vergeving geeft. Ja, zegt iemand, dominee, maar dat is te groot voor mij. Dat is te groot voor mij. Ik durf soms wel iets te hopen en iets te geloven, maar de vergeving de zonden, dat is voor mij te hoog. Zover ben ik nog niet. Gemeente, dat kan niet. Want met minder kunt u niet. Het is vergeving of het is verlorenheid. En het lijkt wel ootmoedig en het lijkt wel nederig om te zeggen dat het te hoog voor je is. Maar het is, mag ik het zeggen? Het is hoogmoed. Het is ongeloof. Die mensen zeiden niet, ja, maar dat is te hoog. Omdat zij in verslagenheid hun zonde voelden. Er was maar één woord, één zaak die hen kon redden. En dat was vergeving. Gemeente, zij zeiden niet, ja, maar dat is te hoog, zo hoog hoeft het ook weer niet. Zij grepen daarnaar, die zijn woord gaarne aannamen. Zij hadden dat zegel van de doop nodig. Waarom? Omdat zij zeker moesten zijn van de vergeving. En dan wil jij toch niet zeggen, ja, maar daar hoef ik niet zeker van te zijn. Gemeente, als jij je zonden voelt en beseft, dan wil je, dan moet je zeker zijn van vergeving, want er is niets anders meer wat je redden kan. En dat is nu precies wat het evangelie belooft en wat de doop verzegelt. Tot vergeving van de zonden. En daarom, gemeente, ik denk dat er een paar dingen samenhangen. Ik heb dat woord onderschatting genoemd. Wij kunnen de doop onderschatten. Maar dat hangt samen met een paar andere dingen. Als wij de zonde onderschatten, dan onderschatten wij ook de noodzaak van de vergeving. En dan onderschatten wij de doop. Die dingen hangen samen. En daarom, gemeente, zeg niet, ja, maar dat is te groot voor mij. Alsof u wel zonder vergeving verder kunt leven. Dat konden deze mensen niet. Die hadden onmiddellijk een antwoord nodig. Wat zullen wij doen? En ze namen dit woord gaarne aan. Omdat zij op de rand van de verlorenheid leefden. Kunt u wel verder leven zonder vergeving? Kun jij nog wel 20, 30 jaar vooruit zonder vergeving? Dat is niet ootmoedig, maar dat is een onderschatting van je eigen zonde. Dat is blindheid voor de rechtvaardige straf van God. Dat is wantrouwen tegenover de genade van God. Want hij belooft en verzegelt ons de vergeving der zonden. En dan, gemeente, inderdaad, dan gaan wij onze doop onderschatten. En dan zien wij niet dat God het meent. Wanneer hij zegt, de doop, dat keert u en in ieder van u worden gedoopt tot vergeving van de zonden. Dat was de vraag aan het begin. Waarom begint Petrus over de doop? Waarom begint Petrus over de doop? Gemeente, ik vat het heel kort samen. Omdat hij spreekt tot mensen die alleen nog maar kunnen leven van vergeving. Voor die mensen is de doop waardevol. Dan kunnen het omdraaien. Is de doop voor u, voor jou waardevol? Kan alleen als je beseft dat je nog alleen maar kunt leven van vergeving. Onverdiende, genadige vergeving. En dan wordt de doop zo waardevol. Want de doop is het zichtbare zegel van de vergeving der zonden. Kinderen, ik ga even nog tenslotte iets tot jullie zeggen. Het was misschien voor jullie wel een moeilijke preek. En daarom wil ik afronden met een paar dingen tegen jullie te zeggen. Water kun je zien, hè? Water kun je zien. Over een paar weken wordt er hier weer een kindje gedoopt als God het geeft. En dan moeten jullie maar goed kijken. Of je het water ziet stromen. En waar je ook zit in de kerk, maar dat is belangrijk, dat moet je zien. Dat water dat stroomt, dat gaat over dat hoofdje van dat kleine kind. En dat water, wat doet water? Water maakt schoon. Water wast het vuil weg. Maakt zuiver. Als je dingen schoon wil maken, dan hou je ze onder de kraan. Want dat is nu dat water van de doop. Dat water van de doop maakt schoon. Dat veegt als het ware je zonden weg. En dan heb ik een vraag aan jullie kinderen. Houden jullie van de Heere Jezus? Als je van de Heere Jezus houdt, dan is ook jouw doop bewijs dat je schoon bent. Schoongemaakt van binnen. Vergeving hebt. Dat je zuiver voor God bent. En die doop, daarin wil God tegen jou en tegen ons allemaal zien. Zoals je dat water ziet stromen en zoals het water schoonmaakt, zo mag jij schoon zijn. Voor God, zuiver. Alle vuilheid van jouw zonde en de dingen die je verkeerd doet, zijn weg. Wel kinderen, dat is de doop. Wel gemeente, dat is de doop. Vindt u het te simpel samengevat? Misschien wel. Maar misschien moeten wij worden als een kind. Om de eenvoud van de doop te verstaan. Dat geven de Heere. Amen. Wij gaan zingen naar Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst. Oneindig groot. Psalm 86, het derde vers. Laten wij danken en bidden. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wat is dat een wonder, Heer, dat voor ieder van ons er vergeving is. Hoe groot de zonden ook zijn, en Heer, wij belijden het, er zijn er ook onder ons die grote zondaren zijn. Die veel gedaan hebben in dit leven wat u verboden hebt. En toch, Heere, voor ons allemaal, ook voor hen is er vergeving. Ja, Heere, juist voor hen, opdat u de grootheid van uw genade zou bewijzen. Vergeef mijn ongerechtigheid, bad David, want die is groot. En Heere, dan bidden wij dat wij allen mogen zien dat dat de enige uitweg is, vergeving. Dat het niet meer ligt in ons, want wij hebben het verzondigd. Maar dat het ligt in uw onverdiende goedheid en genade. En wij danken u dat u dat verzegelt en zichtbaar maakt in de heilige doop. En bidden wij, Heere, dat wij de doop op waarde mogen schatten. Dat wij de doop mogen hebben als een zichtbare belijdenis van een onzichtbare innerlijke verandering. Dan bidden wij dat wij de doop mogen zien als de zichtbare gave van de Heilige Geest. Dan bidden wij dat wij de doop mogen zien als het zichtbare zegel van de vergeving der zonden. Heere, breek onze hoogmoed, die zich zo vaak als ootmoed voordoet. Breek ons ongeloof, Heere, dat zich zo vaak voordoet als bescheidenheid. Breek ons wantrouwen, dat zich vaak voordoet in de gedaante van nederigheid. Maar geef ons vrijmoedigheid en geloof op grond van wat u zelf zegt. Daar bidden wij om, Heere. En we danken u dat u genadig en gaarne vergevend bent. En dat u, Heere, deze weg geboden hebt onder aanroeping van de naam van Jezus Christus. Zegen zo ook deze dienst, wees bij ons verder vandaag, help in wat te doen is. Gedenk ook onze broeder die vanmiddag het woord zal bedienen. Laat het een gezegende dag mogen zijn. Geef gesprekken over de prediking, geef ook, Heere, dat we onszelf zullen aanspreken met die vraag. Heb ik vergeving nodig? Leef ik van vergeving? Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Vers 25 uit Psalm 119. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.